Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Yes, come on! Een heel gelukkig nieuwjaar! Geweldig om jullie hier allemaal te zien. Ik hoop echt dat je mega veel zin had om hier naartoe te komen. Wij in ieder geval wel zijn echt ready voor dit nieuwe jaar. En ook dus voor deze serie dat we verder gaan. Matthias, dankjewel dat jij vorige week bent gestart. En vandaag gaan we verder. En de vraag die centraal staat is: waarom doe je wat je doet? Heb je ooit wel stilgestaan bij die vraag? Waarom doe je wat je doet? Nou, ik heb 3 momenten meegenomen, want het is hoogstwaarschijnlijk het geval dat jij vaak op dezelfde manier op bepaalde situaties in jouw leven reageert. Nou, het eerste voorbeeld is: 's ochtends vroeg als de wekker gaat, ben jij dan iemand die op snooze drukt? Oh, dan gaan we meteen handen omhoog. Ik hoef het niet eens te vragen. Wie maakt zich schuldig aan snoezen? Ja, ja. En heel veel mensen. Zeg het ook even in de chat. Als jij ook zo'n snoezer bent. Nou, is dan de rest meteen automatisch team meteen opstaan? Oh, ik ben zo jaloers op jullie. Echt zo goed dat je dat kan. Waarom doe je dat? Jullie zijn waarschijnlijk ook de mensen die altijd als eerste ergens zijn, toch? Altijd op tijd. Jullie energie, jullie maken andere mensen helemaal gek met jullie energie. Blijf vooral zo lekker doorgaan. Volgende voorbeeld. In een restaurant, kies jij dan voor de meest gezonde optie? Of kies jij dan voor de lekkere optie met extra sausjes, smaakjes, suiker, vet? Tussenin hoef je geen antwoord op te geven hoor. Gewoon lekker bestellen wat je wil. Maar waarschijnlijk bestel je steeds dezelfde dingen. En waarom doe je dat eigenlijk? En de laatste is: hoe ga jij met je financiën om? Ben jij iemand die zegt: ja, God op de allereerste plek. Sowieso verzorgt hij mij in elke situatie. Dus ik kan gewoon met 10% geven. Ik ben vrijgevig. Of heb je daar wat meer moeite mee? En ga je eigenlijk van salaris naar salaris? En merk je aan het einde van de maand: waarvoor ben ik weer in deze situatie? Waarom doe ik weer hetzelfde? Kunnen hele verschillende momenten zijn, maar vaak reageren we op dezelfde manier. Waarom doe je wat je doet? Die vraag staat vandaag centraal. En er zijn heel veel redenen waarom je doet wat je doet. We gaan er een aantal met je doornemen. Eerst een aantal die echt heel erg waar zijn, maar secundair. En daarna gaan we kijken naar de voornaamste reden waarom we doen wat we doen, Matthias.
Ja, want er zijn secundaire redenen waarom we doen wat we doen. En ze zijn belangrijk om die te kennen, want ze zijn er nou eenmaal. Wat is de reden waarom we doen wat we doen? Secundaire reden, laten we er een aantal langs gaan. Omdat je je verplicht voelt om het te doen. Je voelt je verplicht om een goede vader te zijn. Je voelt je verplicht om een goede moeder te zijn. Je voelt je verplicht om te gehoorzamen aan God. Je voelt je verplicht om je partner geliefd te hebben. En je doet wat je doet omdat je je verplicht voelt. Een andere reden is omdat je het echt wil. Ik hoop dat je doet wat je doet omdat je het ook echt wil. Ik hou van mijn partner omdat ik dat echt wil. Ik wil God gehoorzamen omdat ik dat echt wil. Ik wil gedisciplineerd zijn omdat dat echt iets is wat ik wil. Dus je doet wat je doet omdat je het echt wil. Een derde reden is omdat je geaccepteerd wil worden. Omdat je simpelweg wil dat mensen je leuk vinden. Dat is de reden waarom je 100 foto's vanuit verschillende hoeken precies met de juiste filter maakt. Om die ene post te doen die andere mensen leuk vinden. Dat is waarom je precies het juiste antwoord geeft als je met mensen praat. Niet omdat jij het er misschien mee eens bent, maar omdat je wil dat je geaccepteerd wordt. Je doet wat je doet om geaccepteerd te worden. Er zijn veel verschillende secundaire redenen. Maar een primaire reden waarom we doen wat we doen, is dat we doen wat we doen door wat we van onszelf vinden. Wat we zelf denken. En in de Bijbel lezen we daar het volgende over. In Spreuken staat: zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt, geeft het hart van een mens zijn innerlijk weer.
Ja, dus hoe je denkt over jezelf bepaalt wat jij doet. En eigenlijk, wanneer we in een situatie terechtkomen, in een split second gaan we 3 verschillende vragen langs. Zonder dat we het niet eens doorhebben. En de eerste vraag is: wat voor type persoon ben ik? Wie jij bent is echt een verzameling van heel veel verschillende dingen. Draai ze maar om, Matt. Onze afkomst heeft impact op wie wij zijn. Jouw gezin, jouw familie heeft impact op wie jij bent. Jouw waardes, jouw tradities, misschien wel jouw job of je studie, zijn allemaal bouwstenen, allemaal elementen van wie jij bent. Dat bouwen we op een fundering. En per bouwsteen en bouwsteen bouwen we daarmee een muur. Op zichzelf zijn al deze bouwstenen niet negatief. Ze zijn ook niet per se positief. Afhankelijk natuurlijk wat je hebt meegemaakt in jouw verleden. Dingen die jou dwars zitten. Of misschien dingen die echt een stepping stone zijn geweest. Het is een muur. Een muur dat ervoor kan zorgen dat je dus ook niet verder komt. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het ook is om deze muur af te breken. Hoe moeilijker het ook is om op een bepaalde situatie ineens heel anders te reageren. Of ineens niet met boosheid te reageren. Of niet verdrietig te reageren. Of whatsoever. Dus de eerste vraag die je jezelf afstelt is, wat voor type persoon ben ik? En de volgende vraag die we onszelf dus ook onbewust afstellen, afvragen is, in wat voor situatie ben ik op dit moment? En wat hangt daar misschien ook wel vanaf? En de derde vraag is, wat doet iemand zoals ik, dus ik als dochter, ik als moeder, ik als vriendin, wat zou zo'n persoon dus doen in zo'n situatie? Dus wat voor type persoon ben ik? Wat voor situatie is dit? En wat doet iemand zoals ik in een situatie zoals deze? Neem maar weer het voorbeeld van 's morgens vroeg wakker worden. Dat je je dus dan afvraagt, wat voor type persoon ben ik? Nou ja, 's ochtends vroeg gaat er vrij weinig door mijn hoofd heen. Maar blijkbaar ben ik ergens, zit die overtuiging zo diep dat ik wel kan blijven liggen, dat ik er maar niet uitkom. Ik heb daar echt moeite mee. Weten jullie, als u langer hier komt, weten jullie dat ik daar moeite mee heb. Daar wil ik ook veranderingen in zien in 2025. Ik wil er anders over nadenken, want ik ben geen snoezer. Ik ben iemand die opgewekt is. En dat heb ik vorige week ook gemerkt toen ik mee was naar een youth conference in Zurich, in Zwitserland. Daar kon ik gewoon 6:30 opstaan. Maakte me niet uit, want ik ben een persoon die ready is, die van God wil horen, die andere mensen wil aanmoedigen. Op dat moment wist ik, ik ben het type persoon dat zo is en dus ook zo handelt. Nu ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Maar je snapt toch dat je dus op een bepaalde situatie kan je dus ook anders reageren. Wat voor type persoon ben je? Wat voor situatie is dit? En wat doet een persoon zoals ik in zo'n situatie? Zonder dat we het doorhebben, gaan we al die gedachten langs en reageren we dus op een bepaalde manier. Als je wilt veranderen wat je doet, verander dan wat je dan over jezelf denkt. En Matthias, jij hebt daar ook een goed voorbeeld bij.
Ja, want wat doet iemand in een situatie als deze? Wat doet een persoon als ik in een situatie als deze? Er is eentje die regelmatig bij mij door mijn hoofd schiet, zeker op het moment dat ik in de rij voor de kassa sta. Dit is voor mij echt een goddelijk momentje waar God me volgens mij altijd iets wil leren. Want of ik nou de kortste rij of de langste rij kies, ik kies altijd de langste rij. Ja, ik kies altijd de rij waarin iemand voor me staat die €48,32 gepast met kleingeld wil betalen door de hele portemonnee op de toonbank te gooien en het één voor één voor één. En als die persoon dan voorbij is, dan komt de volgende persoon die hem met 3 verschillende pasjes gaat betalen, maar de pincode is vergeten, dus een boekje pakt en dan aan het zoeken is naar die pincode en ik zit erachter en denk, schiet nou op. Zelfscankassa's zijn een oplossing uit de hemel, dank je Jezus. Ik kom altijd in de verkeerde rij terecht. En ik kan die mensen wel killen in mijn gedachten. Dus wat doet een persoon als ik in een situatie als deze? Afgelopen jaren ben ik die vraag gaan afstellen. Ben ik me af gaan vragen, maar wat is nou goddelijk? Er staan mensen om me heen. Dus in de plaats van te denken, ik kan je wel, denk ik, hé, wat ligt er in jouw mondje? Goh, wat ga je vanavond eten? En ik heb de leukste gesprekken in de rij aan de kassa. De leukste gesprekken over eten, over wat je het weekend gaat doen, over dat je naar de kerk gaat, over alles gaat het, van links naar rechts. Want wat doet een persoon als ik in een situatie als deze? Doordat ik die vraag afvraag, heb ik daar een verandering in kunnen brengen. En elke situatie weer gaat deze gedachte door me heen. Wat doet een persoon als ik in een situatie als deze? En waarom is het dan zo moeilijk om nog steeds te veranderen? Waarom kijk ik nog steeds naar de verkeerde dingen? Waarom verlies ik dan nog steeds mijn geduld? Waarom kan ik nog steeds niet afrekenen met die verkeerde gewoontes waar ik elke keer weer mee te dealen heb? Waarom komen die elke keer weer bij me langs? En hier is een belangrijke gedachte waarvan ik niet wil dat je die mist. Want als je wilt veranderen wat je doet, verander dan hoe je over jezelf denkt. Het is tof, hè? Maar dat is wel precies wat het is. En afgelopen weken hebben we gehoord dat als je wil verandering in je leven wil zien gebeuren, dat het gaat om geestelijke verandering. Dat we een hoe en dat we een waarom nodig hebben. Vandaag kijken we naar een wie. Naar jou als persoon. Dat je jezelf kan veranderen om echt die verandering in je leven te gaan zien. En dat het alles te maken heeft met je identiteit. Identiteit die God je gegeven heeft. En die identiteit die wij onszelf zo vaak aannemen. En dan vraag ik me af, hoeveel zijn dan zoals ik? Waarin het vaak makkelijker is om over mezelf al mijn slechte eigenschappen op een rijtje te zetten dan te denken waar ik allemaal goed in ben. Dat het makkelijker is om slecht te denken dan goed te denken. De grote reden hierachter is dat de duivel een leugenaar is. En de duivel gaat al eeuwig mee en die gaat al mee van de dag dat jij geboren bent. En vanaf de dag dat jij geboren bent, fluistert hij genoeg leugens in. En dat we meer in die leugen gaan geloven dan de waarheid. Kijk wat Jezus hierover zegt in Johannes. Hij zegt, hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij precies zoals hij is. Een aartsleugenaar. De vader van de leugen. En dit zegt Jezus over zichzelf. Maar mij gelooft u niet? Want ik spreek de waarheid. Jezus zegt, ik spreek de waarheid, maar mij geloof je niet. Wie geloof je wel? Die leugens die één voor één langskomen. Ik geloof de leugens van mijn geestelijke vijand. Omdat hij al van geboorte af aan die tegen me aan het zeggen is. En ik eigenlijk al voorgeprogrammeerd ben om eerst in die leugen te geloven. Voordat ik uiteindelijk die waarheid echt aan kan gaan nemen. De waarheid aannemen is iets wat ik moet leren. Wat ik stap voor stap meer eigen mag maken. Waar ik meer en meer mezelf en mijn identiteit in kan gaan vinden. En in plaats daarvan geloof ik dat hij tegen me zegt, ah, je kan niet veranderen. Dit is nou eenmaal wie je bent. Je bent geen goede vader. Je bent geen goede echtgenoot. Je zal nooit van die verslaving afkomen. Je kan maar beter ermee ophouden. Je gaat dit nooit overwinnen. Dit zijn dingen die vaak genoeg in ons hoofd langskomen. Ik herken me hierin. Afgelopen jaar, op het moment dat ik dingen moet organiseren, als er deadlines bij komen en verantwoording, dan komt dat stemmetje weer in je hoofd. Jij bent onzeker. Jij gaat het niet kunnen. Dit is veel te groot voor jou. En ik duik weg. Waardoor alles uitloopt. En op het moment dat ik echt in moet gaan stappen, dat het te laat is. En dan komt het stemmetje. Wel, zie je wel, ik zei het toch. Daar gaan we. Je gaat helemaal de mist in. Iedereen vindt je een loser. En het heeft heftig effect op wie ik ben als persoon. Het heeft effect op mijn leiderschap. Het gaat binnen in me zitten. Het vreet me van binnen op. Het heeft niet alleen effect op mijn leiderschap in kerk of op mijn werk, maar het heeft ook effect op mijn huwelijk, waar ik de leiding wil hebben en nemen. Het heeft effect op mij als persoon. En het heeft geen grandioos effect, het heeft een grandioos slecht effect op mijn huwelijk, want ik keer me in mezelf en ik laat mijn vrouw voor wat het is. Ik laat mijn gezin daar uiteindelijk de prijs voor betalen. En als ik dan later daarover nadenk, denk ik, zie je wel, ik heb gefaald. Ze zijn eigenlijk beter af zonder mij. Opnieuw zit je weer in dit schuitje. Je bent slecht. Het gaat hem niet worden. En voor het weet, vertelt de duivel, vertelt de boze al die leugens. En hij zal niet zeggen, nee, dit heb je niet zo goed gedaan, maar weet je, morgen nieuwe dag. Je bent gevuld met de Heilige Geest, komt het wel goed. Hij zegt ook niet, dit heb je slecht gedaan. Hij zegt, je bent slecht. En hoe vaker hij dat tegen je zegt, hoe meer jij het gaat geloven. Zo werkt het ook de andere kant op. Hij zegt, je bent zielig, je bent slecht, je bent hypocriet, je bent verslaafd, je bent een verliezer, je bent een loser. Het gaat hem niet meer worden. En al deze gedachten kruipen bij mij onder mijn vel. Desiree, wat doet dat met je?
Ja, wat het met je doet is, wanneer je dat gaat geloven, wat de duivel over jou zegt, is dat je uiteindelijk ook zelf zegt, ik ben zielig, ik ben klein, ik ben onzeker, ik ben niet goed genoeg. Iemand anders is daar veel beter voor. Dat zijn dan de gedachten die je gaat geloven. En dat saboteert uiteindelijk ook jouw succes. Niet alleen het succes, of niet het succes wat je dan misschien denkt over geld, huizen, auto's, dat soort dingen. Nee, jouw geestelijke vooruitgang, jouw geestelijke succes. Dat je open kan staan voor Gods waarheden in jouw leven. En dan kom je dus op een punt, als jij zo denkt over jezelf, dat jouw identiteit dus gesaboteerd wordt. Dat je dus denkt, Ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Ik heb nou eenmaal een verslavende persoonlijkheid. Ik heb die slaappil heb ik nodig om te kunnen slapen. Die neuspray heb ik nodig om het te kunnen functioneren. Die koffie in de ochtend lijkt heel onschuldig, maar ik heb dat nodig in de ochtend om wakker te worden. Is niet oké. Is niet van God. Is niet van jou. Zo ben je niet gewired. Zo ben je niet geprogrammeerd om afhankelijk te zijn van bepaalde dingen. Als jij dus komt op een moment waarvan je dus denkt, ik heb dit nodig. Ik ben nou eenmaal zo functioneer ik nou eenmaal. Ik verdien misschien om te kijken naar die pornografie. Ik verdien het om bepaalde dingen in mijn leven toe te laten die helemaal niet goed voor me zijn. Als jij zo begint te denken, wat gebeurt er dan? Dan zijn er destructieve gewoontes die leiden tot een destructieve identiteit. En jouw destructieve identiteit creëert vervolgens ook weer andere gewoontes waar je niet blij van wordt, wat je niet vervult. En hoe moeten we dan die destructieve cyclus, hoe kunnen we die dan doorbreken? We moeten beginnen met anders leren denken over onszelf. Daar begint het mee, wat God over jou denkt. Yes. Als je dat wil veranderen, als je dat wil doen en wil veranderen, moet je dus veranderen hoe je denkt. En daarom wil ik je vertellen wie jij bent. Want jij bent niet wat de duivel zegt over jou. Jij bent ook niet wat andere mensen zeggen over jou. Jij bent zelfs niet dat kleine stemmetje in jouw hoofd die zo kritisch de hele dag allemaal beschuldigingen naar je hoofd toeslingert. Ook dat ben jij niet. Wanneer jij hebt besloten, ik wil samenleven met Jezus. Ik wil het niet op mijn eigen manier doen. Ik wil er niet alleen voor staan. Ik wil het samen met Jezus doen. Ik wil genieten wat het kruis, wat Jezus daar aan het kruis heeft gedaan, dat hij voor alles heeft betaald, die vrijheid die het zou moeten brengen, waar ik steeds van hoor, ik wil dat ook in mijn leven. Dan ben jij nieuw, dan is er iets nieuws, ligt er voor jou klaar. En dan is dus hetzelfde, dat positieve gewoontes ook jouw identiteit versterken. Matthias, wil jij ons meenemen in die gedachte?
Ja, wauw, nu komt hij. Jouw goddelijke identiteit leidt tot goddelijke gewoontes en je goddelijke gewoontes versterken weer je goddelijke identiteit. En dus je goddelijke identiteit leidt dan weer tot goddelijke gewoontes. En je goddelijke gewoontes versterken weer die goddelijke identiteit. Heb je hem door? Het versterkt en het leidt en het versterkt en het leidt. Deze keer wil jij me helpen met een aantal stenen die we nog daarachter hebben liggen. Want er zijn meerdere goddelijke gewoontes die je kan versterken in die identiteit. Omdat je ze aanpakt, omdat je ermee aan de gang gaat. Omdat je dichter en dichter brengt bij waar God je wil hebben. Bij zijn waarde. Bij zijn je beroep, je studie waarin je kan floreren van alle passie en talenten die hij in je heeft gelegd. En noem het maar op. Waarom heb je de neiging om te doen wat je doet vanwege hoe je over jezelf denkt? Daarom doe je wat je doet. Dus als we willen veranderen en meer naar die goddelijke identiteit willen gaan, dan moeten we dicht naartoe gaan en gaan veranderen hoe we over onszelf denken. Passie bovenop. Love it. Want je bent niet wie je geestelijke vijand zegt dat jij bent. Dit is niet wie je bent. En als je daar wel in gelooft, dan geloof je in de verkeerde identiteit. Jij bent wie Jezus zegt dat jij bent. Dat is jouw identiteit. Wie Jezus zegt dat jij bent. Dat is de persoon. Dat is waar we echt de verandering mogen vinden in ons leven. En als we die identiteit aannemen, met alle goddelijke gewoontes die daarbij horen, zal het onze goddelijke identiteit versterken. Ik ga je een voorbeeld geven hoe dat afspeelde in het leven van Jezus. Oké, we nemen een verhaal van Jezus' leven, maar we maken het gewoon, omdat het kan, we maken het wat moderner. Ja? We maken het verhaal van, stel je voor, Jezus. En er komt iemand naar hem toe, een PR manager. En die zegt, Jezus, come on, ik vind het echt, ik heb je al een aantal keer zien spreken. Hier zit doekoes, hier zit money, hier zit meer in. Dit gaan we livestreamen. We zorgen ervoor dat we een live event hebben. En dan miljoenen kijkers. Dit wordt waanzinnig. En Jezus zegt, ja, ik ben meer een man van de mensen. Ik ben liever onder de mensen. Die PR manager zit te denken en die denkt, ja, wat kunnen we daarmee doen? Ik herinner me nog, die bergreden was een groot succes. Jezus, we doen het nog een keer boven op die berg met allemaal mensen erop heen. Jezus zegt, goed idee, doen we het op die manier. Zijn we bij de mensen, maar kunnen we het ook nog steeds streamen? Dit wordt een miljoenen succes. En eigenlijk het voorvak, achtervak, onderaan, bovenaan, alles is uitverkocht. Zelfs de VIP-kaarten, de Diamond VIP-kaarten. Iedereen wil naar Jezus komen kijken. En links voor zitten de Farizeeërs. En die zitten met spandoeken, cancel Jezus, cancel Jezus. Dit is niet een echt Bijbelverhaal voor de mensen die net nieuw in de Bijbel zijn. Maar het is bij wijze van spreken om je te helpen echt te begrijpen wat hier gebeurt. Dus de beveiliging zegt aan het einde van het event, man, dit was sneller uitverkocht dan een Taylor Swift concert. Het is niet een hele goede sfeer daar in de linkervoorhoek. Jezus, we gaan naar huis. En Jezus zegt, nee, ik wil eerst naar de mensen toe. Ik wil met de mensen bidden. Beveiliging uit, oké, nou dan ga je naar de mensen toe, mag je met ze bidden. En Jezus komt bij die mensen en die gaat met ze bidden. Die mensen willen helemaal niet met hem bidden. Die mensen willen een selfie samen met Jezus. En Jezus denkt, en hij is teleurgesteld en hij baalt er een beetje van dat het zo loopt. Dus voordat hij naar huis gaat, hergroepeert hij al zijn discipelen. En zegt, jongens, even een resume. Hoe ging het vandaag? En het eerste die opstaat is Petrus. Tuurlijk, Petrus, grote mond. Die zegt, Jezus, moet je luisteren. Je hebt iedereen getagd op die foto's op je socials, maar mij niet. En Jezus denkt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik pak mijn spullen. Ik ben ontmoedigd. Ik ben moe. Ik ben fysiek moe. Ik ben mentaal moe. Ik ga naar huis. Wat zou jij doen als je fysiek, mentaal moe bent en je gaat naar huis? Ik zou op mijn bank ploffen. Ik zou die ene serie gaan bingwatchen die ik al 3 keer gezien heb dit jaar. En denken, dit is mijn momentje. Of Jezus loopt naar de keuken en die eet nog de leftovers van 5 brownies en 2 flessen cola. En die zegt, zo, dit is mijn momentje. Ik stop me helemaal vol. Of Jezus zegt, weet je wat, ik ga een lekker bad nemen. Heerlijk. Een lekker bad, kaarsjes aan, chill mood muziek aan. Hij gaat in bad liggen, pakt een glas, verandert al het water in wijn. Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, zeg het maar. Hij geniet ervan. Wat doet een persoon als jij in een situatie als deze? Wat zou Jezus doen in een situatie als deze? Wat zou jij doen in een situatie als deze? Jezus was 100% mens, 100% God. Hij was moe, hij was ontmoedigd, hij was helemaal dan met iedereen. Wat deed Jezus iedere keer weer opnieuw? Hij zocht intimiteit met de Vader. Hij zocht zijn Vader God op en begon te bidden. Dat is wat we elke keer lezen. We lezen dat hij de Olijfberg opgaat. En de Olijfberg was een bijzondere plek. De Olijfberg was 100 meter boven Jeruzalem. Je kon over de hele stad uitzien. Het was er stil. Het was er prachtig. En dit was de plek waar Jezus op zijn knieën ging. En elke keer weer opnieuw bidden naar zijn Vader God. Dit is wat we in de Bijbel lezen. We lezen. Overdag gaf hij onderricht in de tempel. Hij was in de tempel. Hij gaf daar les. En lezen we verder. Maar 's avonds vertrok hij om de nacht door te brengen. Op de Olijfberg. Met wie? Met zijn Vader. Zijn gewoonte was om overdag les te geven. Maar het was ook zijn gewoonte. Om in de avond en de nacht zijn Vader op te zoeken. Te bidden. Echt intimiteit met zijn Vader te vinden. Dus we lezen dat Jezus iedere keer weer opnieuw. Hij vertrok. En hij ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Het was zijn gewoonte om daar naartoe te gaan. En een goddelijke gewoonte leidt tot een versterkte goddelijke identiteit. Het was zijn gewoonte. Het was niet dat Jezus onderaan die berg stond en... Jezus, ik ga proberen dan maar voor ze te bidden en hij pers het eruit. Nee, Jezus was de persoon... die de gewoonte had om naar boven te gaan. Bij die Olijfberg op zijn knieën te gaan. Jezus was de persoon die ging bidden. Jezus was de persoon die zijn Vader opzocht. Jezus was de persoon, het was zijn gewoonte om dit te doen. En die goddelijke identiteit leidt tot goddelijke gewoontes. En die goddelijke gewoontes versterken je goddelijke identiteit. Hij wist wie die was. Hij wist bij wie die moest zijn. En dat is wat hij deed. Dat is wat er staat. Hoe verander je Als je verandert wat je doet, verander dan wat je over jezelf denkt. En daarmee start je het volgende. Door je de vraag te stellen, wie voor wat? Wie voor wat? Wie jij bent is belangrijk, toch? Het is nog belangrijker dan wat je doet. Dat is wat hier staat. Dus ik wil eerst weten wie ik ben, wat voor persoon ik ben, wat ik in zo'n situatie als dit doe, voordat ik het ook daadwerkelijk ga doen. Het is belangrijker wie ik ben dan wat ik doe. Vreemd in een wereld waar eigenlijk alles hangt aan wat je doet is wat je bent. Maar ik ben niet wat ik doe, maar ik doe wat ik ben. Dus je begint met je identiteit. En je vraagt je af, wie wil ik worden? 2025, wie wil jij zijn? Waar wil jij naartoe met je identiteit? Waar wil je in groeien? Ik ga je een paar voorbeelden geven. Kies er een uit die bij je past. Een aantal statements waarin je zegt, ik wil een moeder worden die volledig aanwezig is in het moment en intentioneel is in mijn opvoeding. Vader, dit geldt ook voor jou. Of ik ben een tiener die het belangrijk vindt om echt puur te zijn, te blijven en daarom niet naar porno te kijken en zijn haar identiteit in wie? In Jezus vindt. Ik ben een man van God die mijn leven zal geven om mijn vrouw en mijn kinderen te dienen. Wauw. Ik ben iemand die nuchter is en getuigenis is van de kracht van Christus in mij. Vorige week zeiden we het. Ik ben sterk door Christus in mij. Want hij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij. Ja? Ik ben iemand die geen training overslaat, maar aanwezig is. Ik ben een volledige volgeling van Jezus die elke dag het woord van God leest. Ik zou willen zeggen, ik ben iemand die God op de eerste plaats zet. Ook in mijn financiën en al het andere heeft God de eerste plaats. Ik zou kunnen zeggen, ik ben gedisciplineerd. Nou, afgelopen week heb ik uitgelegd, ik ben niet van nature gedisciplineerd. Ik wil eigenlijk al het andere. Maar ik zeg, ik ben gedisciplineerd. Want Jezus is sterker in mij dan de verkeerde verlangens in mij. Jezus is sterker in mij dan de verkeerde verlangens in mij. Jezus is sterker in mij dan de verkeerde verlangens in mij. Ik proclameer het over mijn leven. Ik hernieuw mijn denken. Waarmee? Niet met zijn leugens, maar met goddelijke waarheden. Ik spreek het uit over mijn leven. Begin met de wie voor de wat. Wie wil jij zijn? Wie wil jij worden? En op het moment dat mijn telefoon dan ding, ding, ding zegt, dan pak ik hem niet gelijk weer op. Waarom? Omdat ik een vader wil zijn die aanwezig is voor mijn kinderen. Die echt intentioneel in mijn opvoeding bezig is. En de afgelopen jaar was dat voor mij een hele grote stap om dat te zetten. Want geloof me, als die afging, was het eerst wat ik dacht, even kijken wat er allemaal gebeurt. En je was me alweer 10 minuten kwijt. Dus ik maakte elke keer opnieuw de keuze, hij gaat af. Maar ik loop even ergens anders naartoe. En iedere keer als ik deze keuze maak, kom ik een stapje dichter bij de persoon die ik wil zijn. Een statement uit een fantastisch boek, Atomic Habits. Als je het niet hebt, tik het op de kop, lees het, leer ervan. Daar staat, elke actie die je onderneemt is een stem voor het soort persoon dat je wilt worden. Geen enkel individuele actie zal overtuigen van die ene dag op de andere veranderen. Het bewijs van je nieuwe identiteit groeit naarmate je positieve acties zich opstapelen. Keuze op keuze op keuze op keuze. En elke keer brengt het je dichter bij die identiteit. Waarom doe je wat je doet? En hoe je denkt over jezelf bepaalt wat je doet.
Yes, en vorige week hebben we gekeken naar het geestelijke waarom. En vandaag kijken we dus naar het geestelijke wie. Dus op dit moment, als jij besluit wie jij wilt zijn, dan zal, en dat gaat gebeuren, gaat de duivel alsnog leugens over je uitspreken. En dan is de vraag aan jou, wie ga jij geloven? Het is 1 of 2. En wie jij gaat geloven, dat bepaalt uiteindelijk ook wat je gaat doen. Hoe wij denken over onszelf bepaalt wat we doen. En dat geldt dus ook hiervoor. Laat me je een Bijbelvers voorlezen. En ik wil echt dat het je hart indringt en je geloof opbouwt. Lees met me mee. We lezen het in Efezes 4, vers 21 en 24. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. U kent de waarheid toch die Jezus aan het licht komt. En ik weet niet hoe lang jij hier al bij ICF komt, dat je al Jezus kent en dat je iedere week hier over hem leert. dan heb je over hem gehoord. Dan heb je gehoord over hoe jouw leven eruit zou kunnen zien. Zonder die verslavingen, zonder bepaalde gewoontes in je leven die je steeds weer naar beneden toe brengt. Waarvan jij gelooft dat jij fout bent. Je bent niet fout, maar ergens ben je dat gaan geloven. Er is een verandering mogelijk en dat hoor je hier. Laat dat tot je doordringen. Vers verder staat er, geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af. Er horen dus gewoontes bij om te gaan veranderen. Ja, Jezus heeft jou vrijgemaakt. Maar dan is het ook de volgende stap aan jou om die geestelijke gewoontes, die Bijbelse gewoontes tot je te nemen. Die te waarderen en uit te leven, om ook uiteindelijk te merken, ik ben wie Jezus zegt dat ik ben. Die verandering gaat niet in één nacht, gaat niet over één nacht ijs. Daar heb je tijd voor nodig. En dan sluit hij af. Laat u voortdurend, zeg samen voortdurend, voortdurend. Dus continu, niet alleen die ene keer op zondagochtend om 11:00 als je hier bent. Wat geweldig is, by the way. Maar het is niet voldoende om die verandering tot je te nemen. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. Trek de nieuwe mens aan. Doe nieuwe dingen. Doe die geestelijke dingen. Die dingen die we hier vanaf het podium preachen. Dingen die de Heilige Geest jou in jouw stille tijd vertelt en influistert. Van hey, ga linksaf. Hey, koop die post bloemen. Hey, stop met het kijken naar die dingen waar je niet naartoe wil kijken. Hey, leg die telefoon iets vaker weg. Als je daarna gaat luisteren, dan zal jouw geest vernieuwen en gaan jouw acties ook veranderen. Trek die nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. De vraag is, wie ben jij? Geen enkele actie op zichzelf gaat jouw zelfbeeld veranderen. Maar meerdere acties kunnen wel een beweging in gang zetten. Kan veranderen hoe jij denkt over jezelf. Er is een weg uit. En geloof me, ik heb heel lang gestruggeld met een enorm negatief zelfbeeld. Maar de Heilige Geest heeft dat in mijn leven veranderd. Niet in één nacht was dat veranderd. Maar door regelmatig over mezelf uit te spreken hoe God over me denkt. En nu ben je natuurlijk ook benieuwd. Wat denkt God dan allemaal over mij? Nou, dat lezen we natuurlijk in de Bijbel. Waarin staat, wanneer jij kiest voor een leven samen met Jezus. Ik wil het niet op mijn eigen manier doen. Ik wil het samen met Jezus doen. Dan zegt de Bijbel dat je nieuw bent. Nieuw geschapen bent. Een nieuwe creatie bent. Je kan nieuwe dingen gaan proberen. Het oude is voorbij. Hij zegt dat je een diplomaat bent. Dat je een vertegenwoordiger bent van de Allerhoogste. Dat hij zegt, wil jij mijn koninklijke principes, mijn koninkrijk, wil je dat gaan bouwen hier op aarde? Wil jij te gekke dingen samen met mij doen? Want je bent vergeven, je bent uitgekozen, je bent apart gezet. Je bent gemaakt om goede werken te doen, staat er in de Bijbel. En niet op je eigen kracht, niet op jouw wilskracht, maar omdat God dat al voor jou heeft voorbereid. Met al die bouwstenen die we hier hebben, waar we soms het ervaren als een muur, waar we steeds tegenaan lopen en zeggen, ja, zie je nou wel, zo ben ik nou eenmaal. Ik heb gewoon die dingen nodig. Ik heb die karaktertrekken. Ik heb dat gezin waar ik het vroeger moeilijk mee had. En daarom kom ik maar niet verder in mijn leven. Nee, dit alles is een opeenstapeling van jouw identiteit. Maar je identiteit die God jou heeft gegeven is zoveel veel meer sterker. Je bent vergeven. Als jij nog rondloopt vandaag de dag met gedachtes over dingen die je in het verleden hebt gedaan, die echt niet oké waren, dat willen we ook niet goed praten. Maar er is een nieuw begin, op het moment dat jij kiest voor Jezus. En sommigen van jullie hebben die keuze al ergens gemaakt. Maar moet die gedachtenverandering, die software-update waar we het soms ook over hebben hier in de kerk, dat hierboven gebeurt, hebben we een vernieuwing in nodig. En niet één keer, niet twee keer, maar voortdurend. Maar sommigen van jullie hebben misschien die keuze nog nooit gemaakt om Jezus in je leven aan te nemen. Dan kunnen we daar strakjes voor bidden, want er is een nieuw begin mogelijk samen met Jezus. Laat me nog een paar dingen vertellen wat er in de Bijbel staat over jou. Het woord van God zegt, de Bijbel zegt dat jij meer bent dan een overwinnaar door Jezus die jou de kracht geeft. Je bent een kind van God, een zoon en een dochter van God. Je bent vergeven vanwege zijn bloed aan het kruis. Hij dacht aan jou toen hij daar aan het kruis hing. De duivel is een leugenaar, maar de Jezus is de waarheid. En de waarheid maakt jou vrij. En als jij hier zit met een verlangen naar vrijheid, naar verlossing, dan is er een antwoord. En die antwoord is alleen en alleen Jezus. Ga het niet op je eigen manier doen. We hebben het hier niet over goede voornemens of een transformatie die jij zelf doorheen gaat. Nee, het is een goddelijke transformatie. En het begint vandaag, samen op 5 januari 2025. En laten we samen ook dat statement maken. Onder je stoel, op je stoel, misschien van sommigen van jullie hebben hem al vast. En thuis kun je ook een blaadje erbij pakken. Momenten zoals dit blijven je zo bij. Ik geniet er altijd van wanneer ik ergens wat heb opgeschreven. En uiteindelijk zie welk wonder God in mijn leven heeft gedaan. En ook wonderen in jullie levens heeft gedaan. Door die vernieuwing van ons denken. Is een enorm wonder. Waar we zo dankbaar voor kunnen zijn om terug te kijken op 2025. En ik wil je nu een moment de tijd geven om na te denken, wie ben ik? En niet wie jij op dit moment bent, maar wie jij wilt zijn. Wat Matthias net zei, met al die voorbeelden, misschien sprak er wel eentje je aan. Misschien over dat je meer gedisciplineerd wil zijn. Want je bent iemand die discipline heeft door Jezus. Of misschien wil je meer vergeving kunnen uitspreken. Wat het ook is. Op dit moment geef je dus even een moment stilte. En kan jij de Heilige Geest vragen hoe hij over jou denkt. En vaak is dat precies het omgekeerde van die luide stem in jouw leven. Die jou continu leugens influistert. Jezus, wil u danken dat u zoveel van ons houdt. En dat uw gedachtes over ons de waarheid is. En zo vaak kies ik ervoor om iets anders te denken. En Heilige Geest, ik nodig u op dit moment uit in mijn gedachtes, in mijn hart. Vertel me wie ik werkelijk ben. En laat duidelijk zijn hoe jij op dit moment bent met alles wat jou maakt. Het type persoon dat jij op dit moment bent, waar je misschien niet zo trots op bent. Met al die valkuilen, met al die fouten, met jouw verleden. God houdt van jou met alles wie je op dit moment bent. Je hoeft niet perfect te zijn om door God geliefd te worden, te zijn, want je bent geliefd. Maar Jezus, er is een verlangen in mij om meer op u te gaan lijken. Om meer u te weerspiegelen in mijn omgeving. Ik wil angstvrij leven. Ik wil die positieve invloed op de wereld hebben. Ik wil loskomen van de meningen van andere mensen. Ik wil dat leven wat u voor mij heeft voorbereid. En daarom wil ik u danken voor de dingen die u heeft laten zien in gebed. En misschien heb je dus nog nooit een keuze voor Jezus gemaakt en sta je te popelen om te ontdekken wie Jezus is. Wie voor jou aan het kruis is gegaan. Bid dan met me mee. Jezus, ik wil mijn leven niet zonder u doen. Het spijt me voor al die momenten dat ik zonder u heb geleefd. Vanaf dit moment neem ik aan dat u voor mij bent gestorven. En start een nieuw leven samen met u. Heilige Geest, ik wil u danken dat u dingen laat zien aan ons. Nieuwe gedachten geeft over wie wij werkelijk zijn. En ik wil meer van dat. Amen. Laten we samen gaan worshipen. Het is een geweldig nummer om echt uit te spreken dat, omdat we weten wie hij is, weten wij wie wij zijn. En straks komen we nog terug. Hou je kaartje dichtbij over wie God zegt dat jij bent. Come on, laten we het samen doen. En staan doen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!